bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Filippenzen 3, vers 6 tot en 8. Ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling. Daar staat, zegt Paulus, zegt het volgende. Hij zegt, wees over niets bezorgd. Wauw. Waar maak je me op dit moment zorgen over? Stop er mij. Dat is wat hier staat. Over niets. En je denkt misschien, ja, mijn iets is belangrijker dan... Maar Paulus zegt, er is geen reden, geen goede reden, laat ik het zo zeggen, om ergens bezorgd over te zijn. Maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Niet in sommige gebeden overigens, maar bedank hem in al je gebeden. God, waarom? Dank hem in al je gebeden. Waarom heeft u dit toegestaan? Dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters. Zijn er zusters in het huis die blij zijn dat ze opgenomen zijn in deze tekst? Soms heeft de Bijbel neiging om alleen maar de broeders te noemen. En dat is niet seksistisch bedoeld, dat was cultureel. Iedere keer als je in de Bijbel iets ziet over een man van God of iets dergelijks. Als je een vrouw bent, lees het gewoon als een vrouw van God. Tenzij het gaat over Zacchaeus, want dan is het een beetje weird of whatever. Maar anyway. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is. Alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is. Als je naast een lieflijk persoon zit, kom op, schenk er wat aandacht aan op dit moment. Alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Dat is de tekst waar we het vandaag over gaan hebben. Is het een goede tekst? Vader God, laten we een moment om te bidden. Vader God, we danken u. Heer, voor het woord van God. Heer, ik dank u, God, dat iedere week als we hier samenkomen, Heer, danken we u dat we niet hier zijn om te luisteren naar woorden en ideeën die gevormd zijn in ons menselijk denken. Maar God, dat uw woord iedere dag opnieuw fris is. Iedere dag opnieuw genade geeft. En bekrachtiging geeft om uit te leven. En we bidden u hier vandaag. God, ik ken niet iedere situatie en alle noden die hier zijn. Maar God, we weten dat u weet wat wij nodig hebben hier op dit moment. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Wauw. Dankjewel, Bouw. En we hebben op dit moment niet nodig om te bidden voor Max Verstappen. Want het is zomervakantie. En er zijn Duitsers hier in de zaal die klaar zijn met het onderwerp. Dus laten we verder gaan. Hey, is het niet ingewikkeld om te stoppen met een negatief patroon in je leven? Je hoeft niet te hard te knikken, maar, maar is het niet ingewikkeld om te stoppen met negatieve dingen die dus plaatsvinden in je leven? Ik zelf heb 8 jaar ervaring in opvoeden. En ik zou eigenlijk opvoeden willen definiëren als niets anders dan het doorbreken van negatieve patronen in je kinderen. Dat is wat opvoeden is. En de ouders die weten wat ik het over heb. Opvoeden is het doorbreken van negatieve patronen in het leven van je kinderen. Of misschien zijn er andere ouders die weten wat ik het over heb, het doorbreken van negatieve patronen in je eigen leven. En ik vind het heel erg fascinerend als ik mijn oudste dochter Emily heeft wat extra zorg nodig. En in feite wat het betekent is dat je simpelweg gewoon, je hebt kinderen die je moet opvoeden en je hebt kinderen die je moet opvoeden. En Emily moeten we op een hoger niveau opvoeden. Je hebt gewoon meer ouderlijke skills nodig om met Emily om te gaan. En ik hou van het meisje, het is een heerlijk kind, maar het vergt gewoon meer van je. En het is niet een moment om op te scheppen dat wij meer hebben dan andere ouders. En sommige dagen doen we het goed, sommige dagen doen we het minder. Maar het is heel erg fascinerend om te zien in Emily's leven dat als zij iets wil, dan wil ze dat. En als ze iets niet wil, dan wil ze dat niet. En wetenschappers die weten dat ons brein, Daniel Goleman schrijft bijvoorbeeld veel over, dat wij, ons brein is meer dan alleen maar mentaal, maar wij zijn we hebben een emotioneel aspect in ons denken. En wij zijn niet alleen maar bewogen door rationele omstandigheden, maar we worden ook bewogen door ons gevoel. En zie, wie weet dat als je in een bui bent, of in een mood zit, of in een bepaalde sfeer zit, in je denken, in je emoties, dat het lastig is om daaruit te breken. En dus ik zie dat in mijn kinderen, met name in Emily, maar overigens, ik zie het heel erg in Elisa, omdat ze enigszins op mij lijkt, dat als ze in een bui zit, dat ik haar eerst uit die bui moet halen, om haar vervolgens te laten doen wat ik wil. Bijvoorbeeld een biertje halen uit de koelkast, of iets dergelijks. Nou, just kidding. Wat het ook is, wat ze moet doen. En dus laatst zat ik met Emily in de auto, Elisa en ik hadden een dagje met Emily. We hadden een dagje met z'n drieën, we zijn naar het strand gegaan. Smiddags ergens naar een speeltuin gereden met de auto. Zo ver mogelijk, zodat de kinderen even konden slapen. Zijn er vaders in de zaal die doen wat ik doe. Imiteer mij zoals ik Christus volg, zoals ik Christus imiteer, zou ik zeggen. En dus we waren een speeltuin geweest en we gingen naar huis. En dat is fascinerend. Emily heeft soms een moment dat ze gewoon het in haar hoofd heeft gehaald dat ze niet de gordel om wil. Waarom, weten we niet. Het is onduidelijk, maar ze wil niet haar gordel omdoen. En dus, en ik heb momenten dat ik probeer van, Emily, nee, de gordel moet om. Nee, Emily, nee. En dan kan soms zo'n 5 minuten een soort van stand-off zijn. Zo'n stand-off die je ziet van die Clint Eastwood films. Ja, en het is heel fascinerend. Ik zat in die situatie en ik wist gewoon niet ik wist gewoon niet hoe ik eruit kon komen. En het duurde 5 minuten en we gingen een stukje rijden. En Emily, ik hield Emily vast en alles. En Elise zat achterin. En dus ik stopte op een bus. Wachtplaats, bushalte, wat niet mag. Maar ik dacht van, oké, we moeten dit oplossen. Dus ik keek Emily aan en ik zei, en we zaten in de auto, zei, hey Emily, heb je zin om lekker een ritje te maken? Hij zei, kijk me aan, en ze knikte ja. En vanaf dat moment was het gewoon helemaal oké. Ik deed de gordel om en we reden weg. En ik hier Emily, hier komt de bocht, hoe, weet je wel. En alles was helemaal amazing. Ik slinger een beetje extra. Dus als je mij ziet slingeren op de weg, dan weet je waar dat het een didactisch, pedagogisch verantwoorde actie is. maar het is heel erg fascinerend dat ik heb gemerkt in opvoeding van mijn oudste dochter en ook eigenlijk in de andere dochters en mijn zoon recentelijk, dat het heel erg moeilijk is om een negatief patroon te stoppen. En dat is mijn eerste punt. Je, vaak in je eigen leven zul je merken dat het lastig is om te stoppen met iets negatiefs. En ik weet niet of je het hiermee eens bent, maar we hebben allemaal buien, toch? Right? We hebben allemaal moods. We zitten soms allemaal in een bepaalde mate in een patroon wat niet gezond voor ons is, waar we mee willen stoppen, maar wat we lastig vinden om te stoppen. En ik zou je willen zeggen dat zorgen maken een negatief patroon kan zijn in je leven. En je denken is nogmaals niet alleen maar rationeel, maar heeft een emotioneel aspect. En zorgen kunnen toxisch, giftig zijn in je denken. Er kunnen gaan gisten en kunnen gaan vermenigvuldigen. En ik zeg niet dat het altijd, wanneer mensen depressies hebben, dat het komt uit zorgen. Maar zorgen kunnen leiden tot angst. Zorgen kunnen leiden tot een overmatige mate van onzekerheid. Zorgen kunnen leiden tot bepaalde vormen van depressies. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat de Bijbel zegt tegen ons, of Paulus schrijft tegen ons, en Jezus zegt hetzelfde. Maak je geen zorgen. En tegelijkertijd, mijn eerste gedachte die ik met je wil delen is, het is lastig om te stoppen met een negatief patroon. Het is lastig om te stoppen met je zorgen te maken. Het moment dat ik zeg, maak je geen zorgen, dan denk je waarschijnlijk onmiddellijk aan dat aspect in je leven waar jij geneigd bent om je zorgen op te maken. Terwijl je daarover nadenkt op die momenten waar je erbij stilstaat, terwijl je erop inzoomt, wordt het groter in je denken. En voordat je het weet, zeg je, maak je geen zorgen, maak je geen zorgen, maak je geen zorgen, zorg. Oh, en je bent bezig om je zorg te maken op dat aspect. En zorg kunnen leiden tot meer zorgen, kunnen leiden tot angsten en depressies en allerlei zaken. En ik wil tegen je zeggen dat het belangrijk is om te realiseren dat in ieder van ons gevoelig is voor zorgen. En ieder van ons is gevoelig voor stress. En dus soms denk ik dat we dit soort teksten zien als basisteksten. Leuk voor mensen die net beginnen om Jezus te volgen. Maar ik denk dat er mensen hier zijn die Jezus die volgeling van Jezus zijn voor meer dan 30, 40 jaar. En nog steeds zullen zeggen, hey, ik ben geneigd om hier nu, zo nu en dan me te fixeren op negatieve ideeën en me zorgen te maken in mijn leven. En ik weet dat de Bijbel zegt, maak je geen zorgen. Maar hoe meer ik probeer het niet te doen, hoe meer ik geneigd ben om het te doen. Dus stoppen met zorgen is niet de oplossing. Stoppen met zorgen maken is niet de oplossing. En daarom wil ik het met je hebben vandaag over do's en geen don'ts. En zie, heel veel mensen denken dat de Bijbel vol staat met don'ts. Doe dit niet, dit mag niet, dit is vies, dit is onrein, raak dit niet aan, dat soort zaken. En heel erg vaak in onze maatschappij fixeren we ons op de don'ts van de Bijbel. Maar wie weet dat er meer do's zijn in de Bijbel die gezond zijn dan don'ts die ongezond zijn. Zie, en ik denk dat als we ons kunnen richten op de do's, dat het gemakkelijker gaat zijn voor ons om te stoppen, om zorgen te maken. Dus één ding doe ik, zegt Paulus. Hij zegt, één ding raad ik je aan om te doen. Hij zegt, wees in geen ding bezorgd, maar daar stopt hij niet. En wie is er dankbaar voor dat Paulus ons een strategie geeft om ons te helpen om zorgen te overwinnen? Als ik zou je zeggen dat er momenten zijn in mijn leven, deze week, dat er momenten waren dat ik me zorgen maakte. En dat mijn denken overtoeren draaide. En dat ik dacht van en je denkt van ik moet stoppen met me zorgen te maken. Zie maar, het was pas het moment dat ik begon om mijn Bijbel op te pakken. En sterker nog, dat ik begon om deze preek voor te bereiden, dat ik me begon te richten op het goede van God, dat ik me begon te richten op de beloftes van God, dat ik merkte dat naarmate ik me, en ik merk dat vaker in mijn leven, dat naarmate ik me richt op God, dat ik me minder richt op mijn zorgen. Dus Paulus zegt, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door te bidden, door te smeken en door dankzegging bekend worden bij God. Zie, Paulus zegt, luister hiernaar, we stoppen niet met zorgen. Hij zegt, wees nergens over bezorgd, dat zegt hij. Maar hij zegt niet stop, right? Hij zegt, wees niet over bezorgd. Maar hoe doe je dat? Hij zegt, doe iets anders, voeg iets toe. Dus ik zou je willen zeggen, één ding wat goed is om te doen, is wij vervangen onze zorgen in plaats van ze te stoppen. Wij vervangen onze zorgen met iets anders, in plaats dat we proberen te stoppen met ons zorgen te maken. Hoe goed is dit, iemand? Zie, de laatste tijd, met name in Amsterdam, in de hipster plekken van Amsterdam, zie je dat het aanbod en ook het verkoop van alcoholvrij bier enorm stijgt. En mijn broer die woont in Amsterdam en die was dus een paar jaar geleden had echt steeds van alcoholvrij bier is voor watjes. En nu is het van, hey Lucas, wil je een alcoholvrij IPA'tje? Dat is een speciaal biertje. Ik dacht van, what's happening? Je ziet overal alcoholvrije biertjes komen, dat soort zaken. En dat is omdat het is lastiger om een negatieve gewoonte te stoppen dan het is om het te vervangen met een andere gewoonte. Dus wat we doen is, hey, ik wil minder bier drinken of ik wil niet drinken en rijden. Dus ik drink bier, maar het is eigenlijk geen bier, maar het is dezelfde gewoonte en ik vervang het met iets anders. Zie, want het is lastiger om te stoppen en een spruitje te drinken, bij Rivella Light te bestellen, om te zeggen, hey, doe mij maar een alcoholvrij biertje. Omdat het, right? We vervangen vaak ons gedrag met iets anders. Ik heb zelf besloten om minder koffie te drinken als ik 's ochtends wakker word. Dat doe ik wel als ik in de kerk kom. en dus wat ik, heel grappig, wat ik vaak doe, sinds ik gestopt ben met koffie drinken als ik gelijk wakker word, is ik drink thee in plaats van koffie. Zie, ik vervang mijn gewoonte om koffie te drinken met een andere gewoonte. En je zou merken dat heel erg vaak het nodig is om je gewoonte te vervangen met iets anders. En dus een gewoonte stoppen is ingewikkeld, maar een gewoonte vervangen is eigenlijk minder complex. En zie, ieder moment dat je je zorgen maakt is een bepaalde prikkel. Maar als je dat kan vervangen met iets, dan zul je merken dat je geholpen wordt in het niet maken van zonde. Dat is ook goed om te doen. Maar van zorgen. En dus er zijn drie dingen die Paulus zegt waar je je zorgen mee kan vervangen. Hij zegt ten eerste, laten we bidden. Hij zegt, maak je verlangens en alles door te bidden bekend bij God. En zie, gebed geeft ons vertrouwen. Zie, wanneer we weten dat we bidden, wanneer we weten dat God ons hoort wanneer we bidden, helpt dat ons om een ander gevoel, een andere mindset te krijgen in ons leven. En ik denk, soms hebben we neiging om te praten en te mompelen en te klagen over onze problemen. En het volk van Israël, het Oude Testament, had de neiging om te klagen. Maar zie, God zegt, in plaats van negatief te klagen en in plaats van je te fixeren op je negatieve omstandigheden, is het een goed idee om je gesprekken te vervangen met gebed. Om je mentale dialoog te vervangen met een dialoog met God. En zie, gebed verandert niet alleen maar onze omstandigheden. En ik geloof dat gebed omstandigheden verandert, mensen. Dat is wat we hier in deze kerk geloven. We bidden niet alleen maar om een psychologisch effect teweeg te brengen. Maar tegelijkertijd geloof ik dat gebed ons hart net zoveel verandert als dat het onze omstandigheden verandert. Judas 1 vers 20, volgens mij heb ik deze niet voor je op het scherm staan, maar daar staat: maar u geliefde, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. Hij zegt bid, oh, bid in de Heilige Geest, bid, in andere woorden, bid in tongen, bid geïnspireerd door God. En terwijl je dat doet, bouw je allerheiligste, je meest pure vorm van geloof op. Paulus zegt in 1 Korinthe 14 vers 4, wie in een andere taal spreekt, heeft het hier over bidden in tongen. Wie in tongen spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profiteert, bouwt de gemeente op. En hij zegt, in de kerk is het beter om meer tijd te spreken in de taal van anderen. Wat overigens belangrijk is, dat we het vocabulaire gebruiken van mensen in onze omgeving, zodat ze begrijpen wat we te zeggen hebben. Dat we niet alleen maar diep proberen te zijn, maar dat we ook proberen om te communiceren. Maar tegelijkertijd zegt hij, maar als ik spreek in de geest, als ik bid in de Heilige Geest, dan bouw ik mezelf op. En dus het is belangrijk om te realiseren dat puur alleen maar door gebed, door voor God te komen, zegt God, ik kom voor u en je begint te bidden. De actie van gebed zorgt ervoor dat ons geloof groeit. En wanneer ons geloof groeit, dan nemen we onze zorgen af. Het tweede wat Paulus zegt om te doen is, hij zegt je letterlijk smeken. Laat uw verlangens in alles door te bidden, 1. En door te smeken, 2. Bekend worden bij God. En smeken, sommige vertalingen gebruiken het woord vragen. Andere vertalingen gebruiken het woord in het Engels, het geven van een petitie, een petition aan God. En ik denk dat het belangrijk is, en ik weet dat het belangrijk is, om God te vragen voor wat we nodig hebben. Het blijft fascinerend voor mij dat God het volk van Egypte, of het volk van Israël, 430 jaar lang in Egypte laat zitten. En op een gegeven moment spreekt hij tegen Mozes. En hij zegt, Mozes, ik heb gezien waar het volk doorheen gaat. En de roep van het volk is tot mij gekomen. En ik wil dat je weet dat God niet alleen maar reageert op noden, maar God reageert op vragen. Jacobus zegt dit, hij zegt, je hebt niet, want je vraagt niet. En dus het is essentieel en belangrijk om God te vragen voor wat we nodig hebben. Jezus zei, alles wat je vraagt in mijn naam, vraag het aan de Vader. En als het, ik wil een kleine clausule inbouwen, als het volgens zijn wil is, volgens zijn woord, volgens de principes van zijn beloftes, dan zal hij het je geven. Maar je hebt niet, want je vraagt niet. En ik denk dat het belangrijk is voor ons om onze vragen bij God neer te leggen. En onze vraag is meer dan alleen maar, oh God, wilt u alstublieft. Maar onze vraag, dat woord smeken, daar zit niet alleen maar nogmaals ratio in, maar er zit gevoel in. Er zit, om een ingewikkeld woord te gebruiken, pathos in. Wat ik interessant vind, is dat God zegt tegen Mozes, de schreeuw, de roep van het volk is tot mij gekomen. Wat me meer vertelt dan alleen maar de boodschap is overgekomen, maar God zegt, ik zie de urgentie. En er zijn momenten dat het simpelweg belangrijk is in je leven om je gevoel bij God te leggen. Zie, ik denk dat we vaak de neiging hebben om ons gevoel af te stompen met genotsmiddelen. Af te stompen met media. Af te stompen met afleidingen en met de luxe van ons bestaan. En als we maar genoeg afleidingen hebben, dan neemt ons gevoel af. En soms genotsmiddelen. En ik denk dat vaak bepaalde vormen van drugsgebruik en alcoholmisbruik plaatsvinden omdat we ons gevoel minder willen voelen. Zie, maar God is niet bang voor ons gevoel. God zegt, ik wil niet dat je gevoel afneemt. Ik wil dat je gevoel toeneemt en dat je gevoel uitgestort wordt bij mij. Zie, hij zegt, laat je verzoeken, laat je verlangens bekend worden bij mij. Niet alleen maar door te bidden, maar door te smeken. Door te vragen, door je gevoel bij God uit te storten. En ik denk dat het belangrijk is om minder gevoelloos te worden en meer God te zien als een God die onze emoties begrijpt. Oh God. De Bijbel staat vol met och. Oh, het zegt tegenwoordig niet meer och, maar och, Heere. Oh. Ah. En dat is belangrijk. Sterker nog, Romeinen hoofdstuk 8 heeft het over dat de Heilige Geest door ons bidt met kreunen en met gevoel, met emotie, met verzuchtingen. Wanneer is de laatste keer dat je God, je verzuchtingen, je verlangens, je pathos met hem hebt gedeeld? En ik denk dat het je helpt om bij God te komen. Heb je God gevraagd om je te helpen? Heb je God gevraagd om te voorzien? Heb je God gevraagd om je wijsheid te geven? Zie, als je bent zoals ik, en ik ben zoals in ieder persoon, denk ik, op veel gebieden. Misschien ben ik op sommige gebieden extra weird, maar anyway. Maar dan probeer je oplossingen te bedenken, en dan kom je er niet uit. Right? En er zijn momenten dat je beslissing moet maken. Dat je, je bent bezig en je bent de analytische dingen. Je hebt big data, softwareprogramma's om alles op te lossen. En er zijn misschien dingen op je werk of in de kerk of in je relaties. En je bent aan het strategizen alsof je een onderdeel bent van een suitsaflevering. Waar je bezig bent om het... Zo'n programma waar iedere aflevering een probleem wordt gepresenteerd. En iedere aflevering ze weer met een mega bijzondere oplossing komen door te knijpen en te plannen. En wat er gebeurt is je bent aan het proberen om dingen op te lossen. En dan komt er een moment dat je denkt, weet je wat, ik vraag gewoon aan God voor hulp. En dan zeg ik, God, wilt u me wijsheid geven? Wilt u me... En dan komt er een idee in je op. En dan denk je, ja, that's a pretty good idea. Maar dan heb je vaak niet door dat het een idee van God is. En heel erg vaak, wanneer ik God bid voor wijsheid, dan krijg ik een idee. En het voelt zo simpel aan als wat. En als ik dan het idee doe, dan werkt het. En het is niet anders dan dat. Ik denk dat het belangrijk is om God te vragen, mensen, voor wat we nodig hebben. Zie, en soms zijn we op zoek naar... En ik denk dat het helemaal prima is om een coach te hebben, een psycholoog, een pastor en alles. Ik denk dat het helemaal goed is en dat kan enorm helpen in ons proces. Maar zo vaak vergeten we dat Jezus ons een coach heeft gestuurd. Zijn helper, de Heilige Geest. En hij zei, het is beter voor jullie dat ik wegga. Huh? That's weird. Sorry, het is toch beter, Jezus, dat u bij ons bent... Want als u niet bij ons bent, dan kunt u ons geen advies geven, kunt u ons niet helpen. Maar je zegt, nee, als ik niet ga, dan kan ik mijn helper niet sturen. En helper betekent letterlijk parakletos. Parakletos betekent letterlijk hij die langs zij komt. Hij is een adviseur, een coach, een advocaat die bij ons is. We zitten nu letterlijk in de suitsaflevering. En wij proberen te plannen en wij proberen op te lossen en wij proberen uit te vogelen... Maar de helper die met ons meewandelt, kan ons helpen. Kan ons inzicht geven. Zie, op zakelijk gebied wil ik dat je weet dat je een helper hebt. De Heilige Geest. Op je werk, wanneer je werkgever of andere mensen je tegenstand bieden, wil ik dat je weet... Kom op mensen, dat je een helper hebt. In je financiën wil ik dat je weet dat je een helper hebt. En misschien ben je niet geleerd en heb je niet de skills, heb je niet het netwerk om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen die je nodig hebt. Maar Jezus zei, het is beter voor jou dat ik wegga. Want Jezus kon niet bij iedereen zijn. Jezus had geen enkel contact met Nederlanders in zijn leven. Ik denk dat Jezus nooit een Nederlander had ontmoet. Jezus had geen tijd voor Nederlanders, mensen. Ik kan me voorstellen dat het gewoon een reden voor je is om gewoon de kerk uit te lopen en zeggen, Jezus heeft geen tijd voor Nederlanders. Maar hij stuurde zijn Heilige Geest als een belofte om ons allemaal te helpen, om met ons mee te gaan. En de Heilige Geest, laat ik dit zeggen, heeft tijd voor alle Nederlanders. Is er iemand dankbaar hier? En dus hier vandaag kunnen we vragen aan God. God, help mij. Help mij met wijsheid. Help me met inzicht. En we zullen merken dat naarmate we onze zorgen vervangen met gebed en met vragen, dat we ons minder zorgen maken. En dat was mijn ervaring deze week. En dat is mijn ervaring zo'n beetje iedere week. Wanneer ik me zorgen maak en ik kom voor God, dat ik merk, Wauw, ik dacht dat mijn probleem zo groot was. Maar nu zie ik, God, dat u groter bent en mijn probleem minuscuul is in vergelijking met wat u kan doen in mijn leven. Is er iemand dankbaar hier vandaag voor de hulp die God ons geeft? En dat is mijn derde gedachte. Wat we kunnen doen om onze zorg te vervangen is, we kunnen God bedanken. We kunnen God bedanken. Paulus zegt, wees er geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door te bidden, door te smeken en met dankzegging bekend te worden bij God. Nou, laat me dit ten eerste zeggen. Ik zeg hier bedanken in plaats van dankbaarheid. Want dankbaarheid is een gevoel of een mindset. Maar bedanken is een actie. En om heel eerlijk met je te zijn, ik vraag me af of passieve dankbaarheid daadwerkelijk dankbaarheid is. Ik vraag me af, als ik iemand een cadeau geef, als ik iets voor iemand doe, en zij voelen zich dankbaar naar mij, of dat daadwerkelijk dankbaarheid is. Zie, ik denk dat dankbaarheid is een actie die we koppelen aan ons gevoel. Dus niet, Paulus zegt je niet, laten we dankbaar zijn, maar zegt, laten we ons verzoek aan God bekendmaken door hem te bedanken. We bedanken God voor antwoorden op gebed. Zie, wanneer we ons verzoek bekendmaken aan God, is het belangrijk om te realiseren dat we kunnen ontvangen wat God ons heeft beloofd en dat we God kunnen beginnen te bedanken voor een antwoord op ons gebed. De Bijbel heeft het over een vrouw, Hanna, in 1 Samuel. Ze was compleet ontmoedigd over een onderwerp wat enorm belangrijk was voor haar leven. Ze gaat naar de tempel en ze mompelt wat en de priester denkt dat ze dronken is. Een hele geestelijk onderscheidende priester had ze. En ze vertelt hem wat er op haar hart ligt. Ze wilde een kind. Dat was voor haar heel erg belangrijk op dat moment in haar leven. Misschien kreeg ze later spijt van, nou, I'm just kidding. En ze wilde een kind. En de priester zei tegen haar, God heeft je gebed gehoord. Over een jaar zal het zo zijn. En ze ging weg. En ze was vol vreugde. Nou, laat me je een vraag stellen. Ik wil het niet te visueel maken, maar laat me zo zeggen. Op dat moment was haar gebed niet beantwoord. Right? Als je begrijpt wat ik probeer te zeggen. Dus zij had een antwoord gekregen op haar gebed, zonder het antwoord te zien. En zij bedankte God. Ze was blij. Zij, om een oldschool woord te noemen, zij prijste God voor datgene van wat ze nog niet had gezien. En haar hele mindset veranderde. En ze dankte God. En wij kunnen ons verzoek aan God bekendmaken. En dan kunnen we op een positie komen in gebed waar we merken, God, ik dank u. Ik geloof. Zie, geloof, mensen, is de zekerheid voor datgene van wat we niet zien. Zie, soms denken mensen, die persoon heeft groot geloof. Want die persoon ziet veel wonderen in zijn of haar leven. Maar ik wil je laten weten dat je groot geloof hebt wanneer je het gelooft en het niet ziet. Jezus zei, gezegend ben je, Thomas, want je ziet en je gelooft. Maar ik zou je zeggen, gezegend zijn zij die geloven zonder te zien. En dus we kunnen God beginnen te bedanken voor antwoorden op gebed, voordat we die antwoorden hebben gezien in ons leven. We danken God dat hij betrouwbaar is in onze zwaarste omstandigheden. Maak je geen zorgen, maar in alles bedank God dat hij er voor je is, in je omstandigheid. Laat me tegen je zeggen, als God iets heeft toegelaten in je leven, of misschien als God jou heeft toegelaten om bepaalde dingen te veroorzaken in jouw leven, ik geloof dat God weet dat jij in staat bent om er met hem doorheen te komen. En dat God genade geeft, niet alleen maar om een probleem op te lossen, maar om met geloof door een probleem heen te wandelen. De psalmist David schreef, when I walk through the valley of the shadow of death. Wanneer ik wandel door de vallei van de schaduw des doods. Zie, hij zet niet zijn tent op en viert geen feestje. Hij gaat niet beginnen te netwerken. Gaat niet naar conferenties waarmee hij zich kan identificeren met zijn vallei ervaring. Hij maakt geen lifestyle van zijn seizoen. Hij zegt, ik wandel door de vallei heen. Maar wanneer ik in een vallei ben, blijf ik doorwandelen. Het is tijd, mensen, om om te zien dat God betrouwbaar is in onze meest zware omstandigheden. We bedanken God dat Hij alle situaties gebruikt en ten goede werkt in ons leven, voor ons, in de naam van Jezus. Zie, ik heb het vorige week gehad over tegenstand. Hoe meer tegenstand, hoe meer reden er is voor zegen in ons leven. En ik wil tegen je zeggen dat als je tegenstand ervaart, dat er reden is voor God om je te zegenen. Maar luister hier naar, wanneer je je vertrouwen stelt in Hem. Want er is een heel erg duidelijke als-dan principe in deze tekst. Want de tekst gaat verder, en ik heb het over Filippenzen 3, vers 7. Daar staat... Dan, dus wanneer we ons geen zorgen maken en we maken ons verzoek naar God bekend, door te bidden, door te smeken, door Hem te bedanken, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. Wanneer? Wanneer wij stoppen met zorgen en beginnen om God te prijzen. Wanneer we stoppen met zorgen en onze zorgen vervangen met gebed. Wanneer we stoppen met zorgen en beginnen om God te bedanken. Ik moedig je aan om vandaag, als je het nodig hebt vanavond, een pen en papier te pakken. Of desnoods een iPad of een telefoon. En om een lijst te maken van alle dingen waar je dankbaar voor bent. En om dan niet jezelf gelukkig te prijzen en daarbij te stoppen. Maar om vervolgens je ogen te sluiten, je mond te openen en God te beginnen te bedanken. Voor al deze aspecten in je leven. Want ik geloof dat als je die dingen doet, dan zal de vrede van God, die kennis te boven gaat. Die kennis is het malen van ons denken. En het zal ons hart beschermen. Je hart is de zetel van je denken en je gevoel. En ik zal je zeggen, man, als Gods vrede ons hart kan beschermen, en als de vrede van God alle kennis te boven gaat, dan betekent het dat wij vrede kunnen hebben in alle omstandigheden. Dus de vrede van God, de vrede die wij vinden in God. Johannes 14, vers 27 zegt Jezus, ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie. Zoals de wereld niet geven kan. Maak je niet ongerust. En verlies de moed niet. Man, Jezus zegt, mijn vrede. Weet je dat Jezus stress had? Weet je dat Jezus... letterlijk stress had voordat hij naar het kruis ging. Dat hij een keuze moest maken. Jezus had stress. Maar Jezus maakte zijn zorgen bekend bij God. Hij legde zijn gevoel bij God. En er staat dat hij versterkt wat. Dat de engelen kwamen en hem versterkten. En hij een vrede had. Jezus had een vrede. Op het moment, op het meest moeilijke moment in zijn leven. En hij zegt, mijn vrede. Laat ik na aan jou. Dit is niet een goedkoop gevoel van, oh, weet je wel, vrede op aarde. Maar dit is de vrede van Jezus. De vrede die Jezus in staat stelde om te geloven in wie hij was, terwijl iedereen hem in twijfel trok. De vrede die Jezus in staat stelde om zijn leven neer te leggen. Met het vertrouwen dat God in staat was om zijn leven opnieuw weer in te blazen. Zonder dat hij er enige vorm van controle in had. De vrede van Jezus is van ons. Laten we misschien kan de band voorkomen. We gaan zo meteen moment nemen om te bidden. Er zijn nog twee dingen die ik wil doen hier vandaag. We gaan een offer voor God brengen in dankbaarheid. En ik wil een moment nemen voor iedereen die God niet kent om... bij God te komen. Maar hier vandaag wil ik een moment nemen om te bidden voor onze gebedsverzoeken. En weet je, twee weken geleden had ik een half uur tussen afspraken in. En ik dacht, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon langs een hotel die ik ken. En ik open mijn Bijbel. Dat is een van de redenen waarom ik mijn iPad, mijn Bijbel op heb geïnstalleerd. Tussen afspraken kan ik gewoon mijn Bijbel pakken. En ik had slechts 20 minuten nadat ik van de auto het hotel inliep. En een espresso bestelde met ijsklontjes erin. En ik had 20 minuten en ik zette mijn headphones op en ik sloot me even helemaal af en ik las een paar teksten. Het was een vers of 6. Het was gewoon iets wat op mijn bijbelschema stond. Niks spectaculairs. Ik had totaal niet een amazing verwacht. Maar ik had het gevoel van, hey, ik moet gewoon eventjes bij God komen. En ik las een tekst en ik zou zeggen, mijn Ik was enorm gevuld van de belofte die God me gaf. En God bemoedigde me. God sprak tot me. In die 20 minuten. Terwijl mensen om me heen zaten. En ik had het gevoel van wauw. Ik schreef op in mijn notitie. Wauw, amazing. En ik ga niet delen wat het was. Maar het hielp me. Het hielp me enorm. En ik heb laatst een gedeelte daarvan gedeeld met ons team. Maar ik zou je zeggen dat op zo'n moment is God in staat om ons iets te geven. En weet je, dat moment veranderde er niks voor me. Maar ik ging naar een afspraak toe. En ik zou je zeggen, zelfs in die afspraak gebeurden er dingen die bevestiging waren van de belofte die God me had gegeven. En de weken daarna zou ik je zeggen, dat door die 20 minuten veranderden er dingen in mijn leven. En hier vandaag kan je zeggen, er zijn dingen veranderd omdat ik 20 minuten nam om even te zitten. Zeg, God, spreek tot me. Ik geloof dat hier vandaag in de komende 15 minuten God wonderen kan doen. Om te beginnen in ons hart. Om de vrede van God, die alle kennis te boven gaat, ons hart en ons denken te laten beschermen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.